En vanavond beginnen wij weer gewoon in het Nieuwe Testament. En ik heb me ernstig voorgenomen om dit onderwerpje vanavond voor het laatst te bespreken. Dat wil zeggen op deze manier. Dus we zullen hier en daar wel wat sneller gaan. Ik weet niet of u het bij kunt houden, maar vooruit. De vraag uiteindelijk is natuurlijk, na al wat wij gelezen hebben in het Oude Testament en ook een klein beetje in het Nieuwe, de vraag is natuurlijk uiteindelijk of en hoe dan het evangelie gepredikt is geworden aan en zelfs terechtgekomen is bij die 10 stammen van Israël. En voor zover wij niet weten wie die 10 stammen zijn, kun je dus gewoon afvragen, waar is het naartoe gegaan? Aan wie is het gepredikt? En daarvan moet ik dan toch in de eerste plaats zeggen dat wij wel het een en ander in de Bijbel lezen over dat het gepredikt werd. Maar u weet, wat wij zo uitgebreid noemen handelingen der apostelen, blijkt in de praktijk te zijn de handelingen van Paulus. Nou ja, bij nader inzien ook nog een heel klein stukje Petrus aan het begin. En in één hoofdstuk kom je Johannes ook nog tegen. En dan heb je het echt wel gehad. Dat is echt waar. Jacobus kom je ook nog tegen, maar alleen als hij onthoofd wordt. En daarna kom je hem ook niet meer tegen, uiteraard. Maar goed, laat me zeggen. Even kijken of je al wakker bent. Maar kortom, wij weten maar heel weinig eigenlijk, althans via de Bijbel. Zodat de vraag gerechtvaardigd is, weten we er nog meer van? Eventueel buiten de Bijbel om, waarom ook niet? Want buiten de Bijbel om weten we ook heel veel over de geschiedenis enzovoorts. Zo is dat toch. Zonder dat zouden een heleboel Bijbelgedeelten anders voorkomen onbegrijpelijk zijn voor ons, vanzelfsprekend. Maar goed, de eerste punt waar ik bij stil wil staan is dit. Namelijk dat, voor zover, ik zeg maar meteen hoe ik erover denk, voor zover ik weet, en ik geloof het echt, is niet alleen het evangelie door de apostelen, maar sommige van de apostelen gepredikt hier in West-Europa. Ik geloof, dat hoef je van mij niet aan te nemen, het maakt echt niks uit. Maar ik persoonlijk ben er stellig van overtuigd dat de Heer Jezus zelf hier in West-Europa geweest is. En in het bijzonder inderdaad op de Britse eilanden. In elk geval in wat van ouds bekend staat als Brittannië. Dat wil zeggen, dat is het zuidelijk deel van Engeland, alles onder Londen, dat is het ongeveer. Ik ben er stellig van overtuigd. Enerzijds, natuurlijk, want dat is eigenlijk het belangrijkste argument ervoor. Enerzijds vanwege de vele verhalen, legenden noemt men het dan, logischerwijze, die daarover bestaan, maar die onuitroeibaar zijn. En al zou je de helft daarvan weghalen en zeggen, nou, dat hebben ze verzonnen, dan blijf je altijd nog met de andere helft zitten. Het is inderdaad zeer uitgebreid. Ik ga u dat nou allemaal niet vertellen. Ik heb één keer mee willen nemen daar naartoe om het een en ander te laten zien. En om onderweg het een en ander te vertellen. Dat heb ik dus ook gedaan en dat vind ik nu wel voldoende eigenlijk ook. Ik geloof dat de bandjes, dat weet ik nooit zeker, ik geloof dat de bandjes ik onderweg nog het een en ander opgenomen heb ook. Aan verhalen en van de toelichtingen bij plaatsen die we bezocht hebben enzovoort. Dus ik laat het maar. Ik kan u daar ook wel vertellen dat daar uitgebreide literatuur over bestaat. En soms kom je op de meest onverwachte momenten opmerkingen over die geschiedenis tegen. Dikwijls om de Bijbel in discrediet te brengen overigens ook, maar dat maakt mij verder niks uit. De verhalen zijn er in elk geval en die stoelen niet op niets. Nou is het niet mijn bedoeling om legenden te gaan bewijzen, wat het best interessant is overigens, eventueel. Maar de vraag is of we er in de Bijbel iets over vinden. Kijk, het punt is dat de Heer Jezus zou daar geweest zijn in de dagen voor zijn optreden in onder de Joden uiteraard. Want als we hem in de Bijbel tegenkomen is een openbare optreden, loopt dat gewoon linea recta uit op zijn dood, op zijn lijden, dood en opstanding. En daarna, na zijn opstanding, is hij alleen verschenen aan gelovigen. En dat onttrekt zich dus aan heel het verhaal. Maar iedereen weet dat we zitten met een gat van pak een beetje een jaartje of 18 in elk geval, vanaf dat de heer op 12-jarige leeftijd in de tempel is en in discussie is met de Joodse schriftgeleerden, op de plaats die daarvoor bestemd is, de tempel. Daarna komen we hem niet meer tegen totdat hij omtrent, zegt Lucas, omtrent 30 jaren oud is. Dan ben je hem 18 jaar kwijt en dat zijn normaal gesproken de jaren waarin een mens gevormd wordt, waarin hij onderwijs ontvangt enzovoorts, maar je komt hem niet tegen. De Bijbel zegt er niks over, maar de Bijbel zegt er wel wat over. En omdat ons dat gewoonlijk ontgaat, wil ik u dat toch laten zien. De Bijbel zegt er wel wat over. En dan ben ik terecht in Matteüs hoofdstuk 13. En terwijl u het opzoekt, zeg ik dan even welk hoofdstuk dat is. Dat is dat hoofdstuk waarin de Heer Jezus voor het eerst door gelijkenissen spreekt, omdat hij spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, maar dat hoefden de mensen allemaal niet te weten. Dat was alleen bestemd voor de gelovigen, weet u nog? Verborgenheden van het koninkrijk. Daar heb ik uitgebreid bandjes van. Dus laat me zitten. Verborgenheden. Hij distantieert zich zelfs letterlijk van de Joden, doordat hij in een schip gaat en van wal steekt, en daarna steekt hij van wal. Daar zal de uitdrukking wel vandaan komen, ben ik bang. Maar goed, daar heeft men een technische verklaring voor gevonden, van dat is voor de akoestiek beter. Geloof het maar niet, dat is echt niet waar. Ja, voor de akoestiek is het beter dat je zo zwaar mogelijke stenen muur achter je hebt. Ik ben altijd nog straatmuzikant een beetje en ik weet precies hoe dat zit. Je moet niet in het open ruimte gaan staan en ook niet midden op het water op een boot, want zo hoor je niet meer. Dat is gewoon onzin. Wie het verzonnen heeft, weet ik niet, maar vooruit. Maar de Heer gaat in een schip en spreekt vanuit het schip, vanaf het water tot de mensen op de oever. Het is een pracht van een uitbeelding hoe het evangelie gepredikt zal worden aan de Joden vanuit of vanaf de zee der volkeren. Je kunt de uitdrukking hopen, zee der volkeren, toch? En meer in het bijzonder vanuit een schip, want dat is altijd een beeld van de gemeente. Heb ik nagevraagd aan Paulus, hij zei ja, met schip loopt slecht af, maar met degene die erin zitten valt het wel mee. Weet u nog, het is allemaal hetzelfde, is de gemeente. Om van de geschiedenis van Jona dan nog maar te zwijgen. En van Noach, want dat is ook een aardige. Het is altijd hetzelfde. Het is een symboliek, vanaf de zee. En wel heel echt vanuit de zee, want de gedachte is natuurlijk vanuit Brittannië. Dat is het idee. Vanuit het land ook wat de weef zou roeren enzovoorts, weet u wel. De zeeën zou beheersen. Wij Nederlanders deden ook een beetje mee, maar waren dan ook een beetje familie. Nou goed, maar bij die gelegenheid is dat, en zelfs de voorafgaande verse, laatste verse van Matteüs 12, distantieert hij zich zelfs van zijn eigen familie, letterlijk. Hebben die ook nog? Wie zijn dat? Mijn moeder en mijn broeders. Wie zijn dat eigenlijk? Het is een uitbeelding, ja, dat is vers 48... van hoofdstuk 12. Het is een uitbeelding van hoe het evangelie van de Joden zou worden weggenomen en terecht zou komen inderdaad bij heidenen. Nou ja, de 10 stammen van Israël dus. En vanuit de heidenen gepredikt zou worden aan de Joden. Zoals het is in onze bedeling en zoals het zelfs ook is in de volgende bedeling. Maar daar hebben we het een andere keer over. Maar ditzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 13 gaat helemaal over gelijkenissen. Ik zeg altijd de 8 gelijkenissen van Matteüs 13. Maar het leuke is dat, en ik heb de hoofdstukindeling niet gemaakt, maar het leuke is dat het hoofdstuk eindigt in vers 54 met: en gekomen zijnde in zijn vaderland leerde hij hen in hun synagoge, zodat ze zich ontzetten en zeiden: van waar komt, ik zou ertussen gezet hebben niet komt, schuin gedrukt immers, ik zal ertussen gezet hebben, heeft. Van waar heeft deze die wijsheid en die krachten? Dan wel deze krachtige wijsheid. Waar heeft hij dat vandaan? Vraagt men zich af. In zijn eigen vaderland. Dat wil zeggen, in Galilea. Waar heeft deze die wijsheid vandaan? Nou, wisten ze dat dan niet? Ze hebben hem toch op zien groeien, ze hebben hem toch gevolgd in zijn onderwijs. Ze hebben hem toch, zal ik even een echte legende vertellen, ze hebben hem toch aan het werk gezien in de werkplaats, de timmermanswerkplaats van vader Jozef. Nee, heb ik in de film gezien, dus het moet zo zijn. Nou goed. Waar komen die verhalen vandaan? Waarom vragen ze dan van waar heeft deze die wijsheid als ze hem kennen? Nog afgezien van, doe ik maar even snel tussendoor, dat zelfs zijn eigen neef, met wie hij van voor zijn geboorte al verbonden was, Johannes Doper, bij gelegenheid laat vragen, want ze hebben hem gevangen gezet, laat vragen, zijt gij degene die komen zou, of hoe is dat eigenlijk? Hij demonstreert hem niet te kennen. Dat is toch opmerkelijk, hè? Waarom kent hij hem niet? En waarom weten deze mensen niet hoe dat dan zit met die de zoon van de timmerman? En lees eens verder. Vers 55, is deze niet de zoon van de timmerman? En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef, Jozef eigenlijk in het Hebreeuws, maar vooruit. Jacobus, Jozef, Simon en Judas en zijn zusters. Er was dus meer dan alleen Salome, hè? Zijn zusters. Zijn zij niet allen bij ons? Van waar heeft dan deze dit alles? En ze werden aan mij geërgerd. Ze struikelden over hem. En nog een keer, vers 57. Maar Jezus zei tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn eigen vaderland. Dan in zijn vaderland en in zijn eigen huis. Hebben jullie? Hij zegt, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. Hij zegt dus dat hij ongeëerd is in Galilea. Zijn vaderland. Het land waar zijn vader woont. Waar hij als kind opgegroeid is in elk geval. Maar de zin betekent niet, ik ben hier niet geëerd. De zin betekent, in een ander land dan dit land ben ik nu op ditzelfde moment wel geëerd. Staat er gewoon. Je moet natuurlijk aandachtig lezen. Maar dat is wat hij zegt. Een profeet is niet ongeëerd. Hij is dus wel geëerd. Hij is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. Dat wil zeggen, in andere landen, meervoud zelfs, dan zijn vaderland, wordt hij wel geëerd. In ieder geval meer geëerd dan in Galilea. En dat was notabene zijn vaderland, waarvan de discipelen zeiden, ga dan toch niet naar Judea, want daar, nemen ze je gevangen en dan loopt het fout af. Met andere woorden, verhoudingsgewijs was hij in Galilea meer geëerd dan in Judea. Niettemin, zegt de Heer, ik ben hier niet geëerd, maar in andere landen wel. Dat kan niet slaan op Judea, Galilea is het ook niet, waar dan wel? Het antwoord is, in ieder geval in het land van waar hij deze wijsheid en deze krachten heeft. Toch of niet? Ja, je kunt bang zijn voor de conclusie, maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Je moet gewoon een stukje lezen. Bij wijze van spreken alsof het over heel iemand anders gaat. Lees nou wat er staat. Aangenomen dat het niet door een warhoofd geschreven is, zal ik maar zeggen, maar inderdaad met zorg. Het is beslot geen spirit, met zorg samengevoegd, met zorg geschreven. Wat betekent dit stukje dan? Dat er ergens een land is waar de Heer Jezus kennelijk een tijd lang gewoond heeft, waardoor hij voor zijn eigen familie en in zijn eigen vaderland onbekend was. Ze kenden hem niet. Zelfs eigen familie niet, Johannes de Doper. Toch? En waar ik een ander land is bovendien, waar hij een belangrijk deel van zijn onderwijs had ontvangen. Waar was hij dan? Nou, dat is niet zo moeilijk. Hè? Nee, dat is echt niet zo moeilijk, want ik heb nogal een schrift gedeeld. U weet, schrift met schrift vergelijken. Dat is de enige manier van bijbelstudie. Verder weet ik geen methode. Dus mijn methode is deze. Staat in de Bijbel trouwens ook dat het zo moet. Huh? En dus blader ik even naar Johannes hoofdstuk 10. Die kent iedereen. U weet wel, de Heer is de deur der schapen, dan wel de goede herder. Ga ik dat nou allemaal niet uitleggen. Maar hij zegt wel, mijn schapen, in Johannes 10, hij zegt, mijn schapen zijn degenen die ik ken en die mij kennen, die mijn stem horen en mij volgen. Dat zijn mijn schapen. Die kent u toch, hè? Die hebben we allemaal op de zondagschool geleerd. Toch? hoort moeders herders stemmen zijn, die daar weer klinkt in de woestijn. Verder ben je hem ook kwijt, hè?
Ja.
Nou goed. Dan zingen we hem niet, joh. Nou goed. En dan, dan kom ik bij vers 16 van het hoofdstuk, Johannes 10. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Ik heb schapen. Maar hij had gezegd, mijn schapen zijn degenen die mijn stem kennen en die mij volgen waar ik ook ga. En hij zegt, ik heb andere schapen die van deze stal niet zijn. Niet, ik zal die hebben, die heb ik. Ik heb andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Nou, deze stal is uiteraard de Joodse stal. Nog afgezien van dat we natuurlijk Israël kennen uit het Oude Testament al als één kudde. Of zelfs als twee kudden. Kuddes. Kudden. Wat is het? Kuddes. Jawel. Waarvan in het profetisch woord gezegd wordt dat die twee kuddes zouden samengevoegd worden tot één alsnog. En ze zouden één herder en één koning hebben. Ezechiël 37. Dat ken u toch? We hebben de eerste profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. Dit is het hele huis Israëls. En het tweede half van het hoofdstuk gaat over die twee houten in de hand van de profeet. Hij moet ze samengevoegen. En ze worden één hout in zijn handen. En op het ene stuk hout stond de naam van Juda, het andere dat van Jozef. En zijn, wie er maar bij hoorden. De twee en de tien stammen zouden samengevoegd worden tot één kudde, staat er letterlijk, Ezechiël 37, Ezechiël 34 trouwens ook. Zouden samengevoegd worden tot één kudde, één herder, één koning, namelijk de Heer zelf, namelijk de zoon van David. Staat daar allemaal. Nou, als de Heer nu zegt, ik ben de goede herder, dan zegt hij dus, ik ben die herder uit Ezechiël 34 en 37... En als je het opzoekt, dan lees je dus inderdaad dat twee kudden tot één zouden worden. Dat is precies wat de Heer zegt. Hij zegt, ik heb andere schapen, niet van deze stal, maar van een andere. Het zal samengevoegd worden tot één kudde en één herder. En in Ezechiël 37 staat gewoon expliciet bij wie het is. Trouwens, in Ezechiël 34 ook hoor. Maar vooruit, de beide huizen Israëls. De twee en de tien stammen. En de Heer staat hier te midden van de twee en zegt, ik heb nog andere schapen, waar heeft hij het dan over? Over de tien stammen van Israël? Maar niet over allen die daar deel van uitmaken. Want hij had net gezegd, mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Hij heeft het dus over gelovigen uit de tien stammen van Israël. En hij zegt, die heb ik. Conclusie. Hij moet in een door ons onbewaakt ogenblik, moet hij gepredikt hebben onder de tien stammen van Israël. En dan moeten daar mensen zijn die in hem geloven als de Messias.
Die nog niet de Heilige Geest hebben ontvangen.
Nee, goed, maar dat was in deze dagen dus ook. Dus dat maakt niet uit. Het was onder de Joden hetzelfde. Geen wedergeboren mensen, zoveel was het niet. Dat kon niet. De Heer was nog niet opgestaan. Maar hij zegt gewoon tegen hier de Joden. Hij zegt, ik heb nog andere schapen die mijn stem kennen, die mij volgen en die ik ken, maar niet van deze stal, van een andere stal. Ik kan toch niet missen? Zeker niet in het licht van Ezechiël 34 en 37. Dat moet zijn uit heiden in het algemeen, maar in het bijzonder uit de tien stammen van Israël. Dan krijgen we weer de vraag, van waar heeft deze zijn wijsheid en die krachten? Van waar is toch deze? Waar komt hij vandaan? Want het wordt daar wel netjes vertaald in Matthäus 13 met van waar komt deze die wijsheid en die krachten? Dan zeg ik, nou ja, ze bedoelen van waar heeft deze die wijsheid en die krachten? Maar de vraag kan ook gewoon zijn, waar komt hij met die wijsheid en die krachten eigenlijk vandaan? En als hij de zoon is van de timmerman, zou ik maar zeggen, want dat staat daar, dan is de vraag, waar is hij dan al die tijd geweest? En wat is er met hem gebeurd intussen? Zie je? Is dat genoeg zo? En aangezien we tien stammen, voor zover we weten, alleen maar vinden, in die dagen althans, in West-Europa, moet hij daar geweest zijn. En aangezien het niet gaat om het algemeen, die 10 stammen, maar specifiek om Efraïm, dat wil zeggen de eerstgeborene uit Israël, moet u dus bij de stam van Efraïm geweest zijn. En waar is hij geweest? Steken we de zee over, gaan we naar Engeland, gaan we kijken waar hij geweest is. En waar was hij? Zuidwest-Engeland. In Somerset en in Cornwall. En dat county daartussen weer net niet. Kan het ook niet helpen, maar het is zo. Op talloze plaatsen, ik heb het een keer geteld hoeveel plaatsen het verhaal vast ligt aan overblijfsel of aan herinneringen. Ik weet niet meer, een stuk of 15 geloof ik. Ik heb nog eens een kaartje gemaakt, dan ben ik weer kwijtgeraakt. Met puntjes erop van daar en daar en daar en daar. Maar het is fenomenaal. Het is werkelijk waar. En ik weet niet hoeveel van is er met ons mee geweest toen. Niet zoveel geloof ik, hè. Nee. Anderen hebben het nog eens nagereisd, achteraf hebben we begrepen. Dat is ook wel aardig. Maar het is zeer indrukwekkend als je die plaatsen bezoekt. Dat is echt waar. Nou goed, daar gaat het nou verder niet over, maar dit lijkt me toch een duidelijke zaak. En dan zal ik nog even kijken of ik er nog één... Ik dacht dat ik het even opgeschreven had. Zal ik u nog een schriftplaats noemen, dat is ook een aardige. Ja, dat is Matteüs 17. In dit verband dan, hè. Waar was de Heer Jezus? En was hij wel, was hij weg? Kan dat? Nou, dat is wel zeker dat hij weg was. Matteüs 17, waar boven vers 24 staat in mijn Bijbel: Jezus betaalt de tempelbelasting. Nou, dat is dus in elk geval pertinent onjuist. Want tempelbelasting kun je niet betalen met een stater, maar alleen met de heilige sikkel. Je kent het verhaal toch? Of niet? De tempelbelasting wordt betaald. Ze gaan een vis vangen. Gekke, je komt weer op zee terecht. Ze vangen een vis aan een hengeltje. Werpt de angel uit, de hengel dus. En de eerste vis die opkomt, neem en zijn mond geopend hebbende, vers 27, zult gij een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en u. Nou, met een stater kun je geen tempelbelasting betalen. Dus het was geen tempelbelasting. Welke belasting dan? Nee, de enige andere belasting die het kan zijn, voor zover wij weten, voor zover wij de geschiedenis kennen, en uit de Romeinse staatsinrichting weten we een heleboel, toch? Nou, misschien niet alles, maar voor zover we weten, de enige andere belasting kan maar geweest zijn, vreemdelingenbelasting. Dat is misschien nog een idee voor meneer Cohen. Maar toch niet zo handig, want misschien moet hij dan zelf betalen. Maar vooruit. Dat weet ik trouwens ook niet. Maar laat maar zitten. Dat kan dus niet tempelbelasting zijn. Het kan alleen vreemdelingenbelasting zijn. Maar omdat men dat niet kan plaatsen, maakt men er maar van tempelbelasting. En heeft men het er ook boven gezet. Opdat niemand meer zal vragen, welke belasting gaat het eigenlijk over? Nou, het kan geen tempelbelasting zijn. Die kan zo niet betaald worden. Bovendien, die zou iedereen moeten betalen. Elke Jood.
Maar staat er hoofdgeld?
Ja, wat maak je ervan? Het kwartje van Kok. Iedereen. Of het tientje van Liefdink. Dat kan ook maar eens iets langer. Ja. Ja, leuk dat ze dat dus veranderd hebben. Want ze weten dus dat het niet kan, de tempelbelasting. Maar wat is hoofdgeld? Zo van iedereen moet een vaste som betalen. Dat was ook niet zo namelijk. Lees maar mee. Er staat, als zij te Capernaum ingekomen waren, ging tot Petrus, die de drachmen ontvingen, en zeiden: uw meester, betaalt hij de drachmen niet? Uw meester, betaalt hij de drachmen niet? Uw meester. Waarom wordt er niet gevraagd, betalen jullie allemaal eigenlijk wel? De hele club van discipelen. De hele secte, denk ik altijd. Zo moeten ze over ze gedacht hebben toen. He? Nee, de vraag is alleen of de Heer Jezus die belasting betaalt. Heb je dat? Waarom hij en waarom die anderen dan niet? Nou goed. En hij zeide ja, en toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus zeggende: wat denkt u, Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Zie je dat het niet om de tempelbelasting gaat of iets dergelijks? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Kijk, zeg ik, vreemdelingenbelasting. Elke vreemdeling in het land moest betalen. Dat is het idee. Goed idee, toch? Of niet? Wordt onze vakantie zo duur, zal ik me gauw mee haasten te zeggen. Laten we zitten. Van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen, dat wil zeggen eigen burgers, of van de vreemden? En Peter zei tot hem, van de vreemden. En Jezus zei tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. Maar, opdat wij hun geen aanstoot geven, hij wilde geen woorden over hebben, ga heen naar de zee waar de angel uit de eerste vis die opkomt, neemt in zijn mond geopend hebben, zult geen staten vinden, neemt die en geef hem aan hen voor mij. En u. Waarmee de Heer zelf enerzijds zegt, ik ben geen vreemde, maar bij nader inzien,
toch.
Ik ben toch een vreemde. Ik betaal. En hij zegt tegen Petrus, en jij ook. Want jij bent ook een vreemde. Hè?
Vreemde vogel.
Een vreemde vogel, kun je rustig zeggen. Ja, een duif waarschijnlijk, hè? Maar goed, ja. In elk geval, de Heer distantieert zich hiermee net zo goed van zijn eigen volk. En erkent dat hij vreemdeling is. Dat wil zeggen, bij een ander volk hoort. Bij welk volk dan? Hetzelfde geldt voor Petrus. Nou, bij dat volk dat wel in hem gelooft. Want zijn moeder, zijn broeders en zijn zusters, daarvan zei hij vier hoofdstukken hiervoor. Dat zijn degenen die in mij geloven. En nou is meteen verklaard waarom het weer uit de zee komt. Uit de volkerenzee, vanuit de heidenen in elk geval. En dat is meer dan voldoende, dus je reist de symboliek. Kortom, de Heer wordt als vreemdeling beschouwd door zijn omgeving, maar door hemzelf ook. Dus hij stemt daarmee in. Hij hoort bij Efraïm thuis namelijk. Bij Jozef. En niet zijn wettige vader, maar die andere. Weet u wel. De verworpene die buiten Israël tot heerlijkheid en tot een koninkrijk kwam. Dat is waar het over gaat. Nou goed. Ik houd het erop dat de Heer Jezus inderdaad in het buitenland geweest is. En dat hij juist in de eerste plaats onder Efraïm, dat wil zeggen onder de tienstam in het algemeen, gehoor heeft gevonden. Ik moet er meteen bij vertellen dat de verhalen over plaatsen in Engeland die hij bezocht heeft, zijn legio, al beperkt het zich echt tot Cornwall en Somerset. Ik ken er ook nog een paar van andere plaatsen die hij bezocht heeft. En dat zijn ook Europese plaatsen, zelfs Scandinavische. Het zijn maar enkele. Daar ben ik nooit achteraan gegaan om dat na te zoeken of zo. Geloof het zo ook wel, het maakt me verder ook niks meer uit. Natuurlijk daarna, u weet wel hoe de duivel werkt, hè? Als God een profeet zendt, dan vindt de duivel een andere God uit, die zendt ook een profeet. Stelt hij de mens voor de keus. Weet je wel, Allah is God, en Mohammed is zijn profeet. Dan moet men kiezen tussen Mohammed en de Heer Jezus. Dat is weer wat anders dan tussen Boeddha en de Bhagwan. Wat je voor 100 gulden rustig kan doen, broeder, ja. Ik kan het ook doen voor 30 zilver dingen, maar daar gaat het nou niet om. Jullie hebben geen televisie gezien, hè? Gelukkig. Zullen we het er niet verder over hebben. Maar ik bedoel maar, wat de duivel doet is verwarring zenden. En is de Bijbel een geïnspireerd boek? Wel nu, dan vindt men in Amerika een geïnspireerd boek. Daar zorgt hij wel voor. Via ene Jozef. Niet de timmerman, maar de smid. Maar dat maakt nou niet uit. Ik heb het over het boek van Mormon. Enzovoorts. Ja, goed, dat hoeft hij allemaal ook niet te weten. Ik geloof er ook allemaal niet in. Ik geloof dat het een duivelse truc is. Verwarring zaaien, alternatieven geven. Dat is wat hij doet. Vandaar dat de hele wereld een Messias verwacht. Maar of het de Heer Jezus is, nee, er zijn nog heel veel andere namen voor. Ik heb het nagevraagd aan Louis van Dijk. Die denkt dat het allemaal hetzelfde is. Ja. Maar goed. Laat maar zitten, wat een verwarring alom, maar dat is hoe de duivel werkt. En dus vind je uiteindelijk dan ook verhalen dat Jezus in India geweest is. Maar die had je zelf kunnen bedenken. Hij was zo oosters immers met al die mystiek en die wonderen. Dan moet hij toch op zijn minst in de Himalaya geweest zijn. Hè? Dus laat dat maar zitten. Dat soort verhalen heb ik echt heel weinig vertrouwen in. Maar goed. Maar dat de Heer Jezus daar geweest is, ben ik inderdaad zelf van overtuigd. Ja, hij had er ook wel wat te zoeken. Bovendien, alsnog het evangelie in het algemeen. Ik heb het niet eens over eerst geboorterecht. Ik heb het gewoon over Israël. Als het evangelie beloofd is aan Israël, aan alle 12 geslachten van Israël. En het moet gepredikt worden. Dat wil zeggen, de Messias, de beloofde koning, komt. Nou ja, waar moet het dan gepredikt worden? Ja, bij Juda, want hij is uit Juda. Maar toch op zijn minst dan toch ook bij de echte eerstgeborene. Dat is Jozef en dus de stam van Efraïm. Die heb je toch. En in het licht van wat we vorige keren gelezen hebben in het Oude Testament over de scheiding van de 10 en 2 stammen. Dat wil zeggen, de afzondering van Juda, van Israël, mag je toch aannemen dat als het evangelie in de zaligheid komt, dat het eerst komt bij Israël. Of wat er voor door moest gaan. En dus toch 10 stammen. Daarna, want ik moet nodig verder. Daarna is natuurlijk de vraag: en de discipelen dan, de apostelen, waar zijn die dan naartoe gegaan? Want die zouden toch op zijn minst na de opstanding van Christus, want dat is eigenlijk nog veel belangrijker, na de opstanding van Christus. Toen brak immers pas het nieuwe verbond aan, na de beëindiging definitief van de wet en het oude verbond. Werd een nieuwe verbond in werking gesteld door de opstanding van Christus, door de dood van de testamentmaker en hoe dat allemaal maar heten mag, enzovoorts. En toen zou het dus ook gepredikt moeten worden aan de 10 stammen. Waar zijn dus de apostelen geweest? Nou, om eerst even bij de Bijbel te blijven, van de apostel Paulus lezen wij dat hij absoluut van plan was, jarenlang van plan was, om naar Spanje te gaan. En hij beloofde ook dat te doen. Hij zegt, ik moet eerst nog even naar Jeruzalem en dan ga ik naar Spanje en dan kom ik jullie ook een bezoek brengen in Rome. Want dan kom ik dan zo ongeveer langs. Dat staat in de brief van de Romeinen, de laatste hoofdstuk. Ik geloof er 2 keer toe. Hij zou naar Spanje gaan. En vergis u niet, Spanje lag, de naam Spanje was, stond vroeger veel minder zuidelijk op de kaart dan nu. Want Spanje, de naam Spanje was net zo goed van toepassing op minstens de zuidelijke helft van Frankrijk ook. Net zo goed. Boven de Pyreneeën dus. Maar in ieder geval, hij zou naar West-Europa, was de bedoeling. De vraag is hij daar ook geweest? En daar wordt het wat moeilijker, want dat leren we uit de Bijbel niet. Wat we uit de Bijbel wel leren, is dat de man plaatsen bezocht heeft en op bepaalde tijden en in bepaald gezelschap, waarover wij niks weten, maar het blijkt uit de brieven. Dat wil zeggen, staat niet in Handelingen. Handelingen is dus ook niet een aaneensluitend en compleet verhaal. Er zijn stukken uit weggelaten. Op een gegeven moment zegt hij dat ik daar en daar en daar en daar en daar en daar overal het evangelie verkondigd heb. Dan zoek je het na in de Handelingen en dan blijkt je het niet te kunnen vinden. Er zijn dus wel stukken uit de geschiedenis van Paulus ook die wij niet kennen. En bovendien, voor zover wij weten, maar ik weet nooit wie dat nog meer weet, voor zover wij weten is Paulus na zijn gevangenschap, die we uit de Bijbel kennen, alsnog na 2 jaar vrijgelaten, zo eindigt Handelingen dan ook. En wat hij daarna gedaan heeft, weten wij niet. Niet uit de Bijbel. Maar daarom is er wel het een en ander over bekend. Over hoe het gegaan is. En ik ben er stellig van overtuigd dat de man tamelijk direct na zijn vrijlating uit Rome doorgereisd is. Precies zoals hij had aangekondigd en beloofd. Namelijk doorreizen dezelfde weg af langs hij gekomen was. Dat wil zeggen diezelfde weg vervolgend. Via Aurelia. Toen weet ik trouwens nog een leuke camping langzamerhand. Maar laat me zitten. En die Via Aurelia, de weg naar het westen betekent dat, die komt vanuit Zuid-Italië, die komt zo langs, dwars door Rome heen zal ik maar zeggen, en gaat zo verder de kust langs, is een prachtige route op de motorfiets, kan ik u aanbevelen. Dwars door de Riviera heen, via Monaco en zo weet je wel. Maar goed, en zo kom je terecht in Arles. in de Provence, provincia Gallica, enzovoort. En die weg die loopt verder Spanje in tot aan, nou precies, ik wist niet te zeggen, maar laten we zeggen tot aan, weet het ook alweer, Santiago de Compostela. Ik moest er even over nadenken. Santiago die Sint-Jacob van de Schelp heet dat eigenlijk. De een na grootste bedeplaats uit het Rooms-Katholicisme. Of twee na grootste, want het is natuurlijk Rome en Jeruzalem en dan Santiago de Compostela. Want dat is de plaats waar Jacobus geacht wordt begraven te zijn geworden, nadat hij in Jeruzalem onthoofd is geworden. Dat is zo ver gezocht, zo verschrikkelijk, onwaarschijnlijk, dat je van goede huizen moet komen om het te ontkennen. Hebben die nog? Dat moet wel waar zijn. Wie vertelt nou zo'n verhaal? Als je verhaal verzint, maak het dan aannemelijk. Toch? Maar het idee is namelijk, en ik zou het u, daar gun ik me de echte tijd, dat zou ik u gewoon hieruit voor kunnen lezen, uit de kerkgeschiedenisboeken, dat Jacobus naar alle waarschijnlijkheid meteen na de opstanding van Christus, althans kort na Pinksteren, meteen vertrokken is naar Spanje, en waarom ook niet, naar Finisterre, Galicië. Lands End in het Engels, maar Finisterre in, noemen ze het daar ook, waar al die Basken wonen, weet je wel. Kelten. Jazeker, dat is het hele probleem van die Basken. Het zijn eigenlijk Kelten. Nou ja, Celtiberius, Kelten, ze zijn er een beetje achtergebleven. En zoeken er onafhankelijkheid, omdat ze vinden dat ze een ander volk zijn dan de rest van de Spanjaarden. Hebben ze volkomen gelijk in, ja, zijn Kelten. En dat Jacobus daar naartoe gegaan is om het evangelie te prediken. Ja, want dat waren afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Logischerwijze. En het verhaal is dan dat hij na enige jaren terugkeerde voor een bezoek aan Jeruzalem. En toen is hij gedood geworden. En toen hebben de broeders, om zo te zeggen, hebben ze een stoffelijk overschat weer teruggebracht naar Spanje, zeg maar. En daar begraven. Dat is het verhaal. Dan moet ik eerlijk zeggen, kijk, nou, wat ik hier nog bij me heb, maar ik achteraf realiseer ik me, ik kan het misschien niet eens op die lessen naleggen. Ik ga u dit verhaal niet voorlezen, hoor. Maar wat ik hier nog bij me heb, dat heet een Baronius. Niet een echte, want die is in het Latijn. Maar dit is een. Een Baronius is een. Kijk, Baronius was een kardinaal. Hè? Die heette gewoon de Baron of zo. Hè? Baroni. En die was een kardinaal. Die heeft het net niet helemaal gehaald tot paus. In het eind van de 16e eeuw. Dat komt omdat hij met dit werk bezig was. Ze wilden hem gewoon niet kiezen, want dan bleef het werk steken. Dat vond ik wel een aardig verhaal. Maar het was dus een heel hoge jongen in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij moet ook zo'n Sinterklaasmuts gehad hebben, dus dan weet je het wel, dat is een hele, hele hoge. In elk geval, die man is in opdracht van de paus, is hij aan de kerkgeschiedenis aan het schrijven gegaan. Hij was al jarenlang bibliothecaris van het Vaticaan. Een hogere positie als bibliothecaris kan je trouwens ook al niet hebben. Dat weet je toch, hè? Geen bibliotheek zo heilig en zo. Veel omvattend trouwens ook, als die van het Vaticaan. Maar goed, daar was hij de baas van en hij kreeg als geleerde de opdracht om de kerkgeschiedenis te schrijven. Daar was ook een goede reden voor, want in de dagen van de kerkhervorming, over die dagen hebben we het namelijk, de 16e eeuw, toen stond ineens ter discussie het gezag van Rome, het primaat van de Rooms-Katholieke Kerk. En dat gezag, dat moest historisch onderbouwd zijn. Dat wil zeggen, het moest altijd al zo geweest zijn dat de bisschop van Rome de baas was over de kerk, zal ik maar zeggen, toch? En dat werd door de protestanten werd dat aangevochten, uiteraard. En toen kreeg Baronius de opdracht om een kerkgeschiedenis te schrijven. Dat was voorheen nog nooit gebeurd. Nou ja, sommige mensen hebben wel eens wat geschreven. Het belangrijkste is natuurlijk. Ik moet altijd even. Eusebius, dan komt het wel eens. Eusebius uit begin 4e eeuw, uit de dagen van Constantijn. de dagen van dat het christendom aanvaard werd als godsdienst in de Romeinse kerk. Of in de Romeinse kerk, in het Romeinse Rijk wilde ik zeggen enzovoorts. Achteraf wordt de man dan ook genoemd de vader der kerkgeschiedenis. Die heeft het uitgevonden, maar niemand heeft er zich ooit mee bezig gehouden tot in de dagen van de kerkhervorming. En er stond meteen ter discussie het gezag van Rome. En toen heeft Baroni zijn kerkgeschiedenis geschreven. Deze dus. Nou is hij niet erg enthousiast over dat Jacobus in Spanje geweest is, maar hij vertelt het verhaal wel. Hij acht het alleen onwaarschijnlijk. En er is een goede reden voor, want dat betekent dat Jacobus al naar Spanje gegaan is voordat Petrus in Rome was en dus paus was. En dat betekent ook dat Jacobus het gedaan heeft voordat Petrus als paus vanuit Rome daartoe opdracht gegeven had. Dus dat lag wat moeilijk. Hebben jullie nog? Vertel het niet nog een keer. Hè? Nou goed. Maar niettemin wordt Baronius nog steeds tot vandaag beschouwd als autoriteit op het gebied van de kerkhistorie. Dat is altijd zo gebleven. Natuurlijk zijn altijd mensen eigenwijs die zeggen, ja, maar gewoon omdat wij een paar jaar later leven, weten wij het beter. Dat is de evolutiegedachte immers. Hè? Die mensen van toen wisten niks. Wij weten het beter. Wat hoorde ik nou pas weer? Omen heeft kort geleden uitgevonden dat de laatste woorden van Willem de Zwijger. Dan begin ik altijd meteen al te lachen. Want dan heeft hij toch wat gezegd. Maar goed. Dat de laatste woorden van Willem de Zwijger, van Duitse bloed, koning van Spanje geheerd. Zijn laatste woorden waren in het Frans, dat weet u. In mon dieu, ja. Nou goed. Alleen nog gehoord beneden de rivier in Nederland, maar laat maar zitten. Maar dat de laatste woorden van Willem de Zwijger waren niet die woorden van mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme gepeupel. En dan breekt toch je klomp. Dan zijn ze nu achter dat dat niet zijn laatste woord. Wat hebben ze gedaan? De getuigen alsnog ondervraagd zeker. Kom nou toch. Ze hebben de zwarte doos gevonden. De bandopname. Kom nou toch, zeg. Want dan willen ze nu beter weten. Wat een dwaasheid. Maar dat is heel serieus, hoor. Nou goed. Maar goed, deze Baronius schreef zijn kerkgeschiedenis over, met name nou, de hele kerkgeschiedenis, tot aan zijn eigen tijd. Maar met name ook heel de oude geschiedenis. En voor zover hij, want ik moet even zoeken, jongens, waar het er precies staat. Hè. Het is niet zo makkelijk te lezen, hoor. Er zitten geen duimgrepen in en zo. Deze versie is ook, dit is niet origineel, dit is een bewerkte versie door een Nederlander. Ros Weides heette de man. Een jezuïet die het werk verkort en vertaald heeft. Natuurlijk een fanatiek Rooms-Katholiek. Hè? Dit boek is ook geweest van een inwoner van Novio Magus. Hè? Van Nijmegen, staat voorin. Hè? Nou goed. Het boek oorspronkelijk stamt uit 1585, geloof ik. En deze bewerking stamt uit 1623. Toen moesten ze de Rembrandt was er nog niet eens wel. Nee. En de Westertoren moesten ze ook nog bouwen. Dat kun je nagaan, hoe oud het is. Ik ben even aan het zoeken, want hij moet ergens het een en ander schrijven over wat er gebeurd is met het evangelie. Ik had er een papiertje bij moeten zetten. Ik kan niet eens lezen, jongens. Het is nog te donker ook. Nee. Ik had het eerst thuis even moeten opzoeken natuurlijk. Doe ik weer helemaal verkeerd. Ja. Ik kan het ook echt haast niet lezen. Ik zal hem eens hoger zetten. Misschien dat dat helpt. Ik moet dringend naar de opticien. Ik heb hier, bij het jaar 35, hij laat de Heer Jezus geboren worden gewoon in het jaar 0. Dat is altijd gebruikelijk geweest. December van het jaar, een van onze jaartellingen in het jaar 0 bestond, dus heeft nooit iemand meegewerkt. Dat is onzin natuurlijk, 0 is niks. Hè. Ja, niks kan dus ook niet. Dus december 1 voor onze jaartelling. En toen heeft men meteen de volgende maand gemaakt tot maand nummer 1 van jaar nummer 1. Zo is onze kalender ontstaan. En begrijp me goed, in 1625 dus was dit nog algemeen aanvaard, werd onze kalender als correct beschouwd. Pas in de 17e eeuw, dus pakken we beter 100 jaar later, kregen we voldoen met die kardinaal, die namen jongens, met die Engelsman. Die heeft uitgevonden dat het fout zat, maar te vrezen valt dat het sindsdien nog fouter zit dan het al was. Misschien kom ik nog op die naam wel. Maar goed, hier staat: tezelfde tijd zijn ook, gelijk men kan bevroeden, Lazarus, Maria Magdalena, Martha en de dienstmaagd Marcella. In de originele versie staan 12 namen overigens. Hij heeft er een paar weggelaten. Die Rosweides. Meneer van Rosweide. Maar het is diezelfde tijd zijn Lazarus, Maria Magdalena, Martha en de dienstmaagd Marcella, tegen de welke de Joden met een grote haat ontsteken waren, niet alleen uit Jeruzalem gejaagd, maar ook met Maximus, de discipel Christi, de discipel van Christus dus. Maximus, dat wordt geacht te zijn de rijke jongeling. Ja, ik zeg Maximus. Maximinus staat er ook echt. Maximinus. Hij was eerst maximaal en daarna minimaal. Dat is een bijnaam. Maximinus. Ja, zeg maar. Ja. Zo kom je de blind geborene tegen in Frankrijk. Die heet Restitutus. Hij had het zicht teruggekregen. Restitutus. Ja. Nou goed. Maar goed, het hele stel is in een schip zonder riem gezet, met zeker perikel, dat wil zeggen een schip met gebrek, en het verhaal was zonder zeil en zonder roer. Riem is het roer in de praktijk, hè? Toen nog in elk geval. Dus die luiden zijn in een schip gezet, de welke men zeide dat ze door de voorzienigheid Gods te Massiliën zijn aan land gekomen. Dat wil zeggen, ergens bij Caesarea in de buurt dus, in een schip gezet en de zee opgejaagd, in het oosten van de Middellandse Zee, en zijn in het westen van de Middellandse Zee terechtgekomen en geland bij de monding van de Rhône, bij Marseille. Ja. Dat weten ze daar niet allemaal zo zeker meer. Ze weten daar wel dat er enige dames zijn aangekomen. Dat klopt ook, want het gezelschap wat Baronius echt noemde in de oorspronkelijke versie is veel uitgebreider. Inclusief de Maria's, la Sainte Marie de Mer. Moet u van gehoord hebben. Het is de plaats in de buurt van Marseille. Bedevaartsoord trouwens voor de Zigeuners. Omdat er was een dienstmaagd bij, hoe heet ze ook weer, Sarah. Van zwarte huidskleur, die werd geacht uit Egypte afkomstig te zijn. En de Gypsies, de Zigeuners, worden ook geacht uit Egypte afkomstig te zijn. En die beschouwen haar dus als hun heilige. Maar er zijn veel meer mensen daar aan land gekomen. Allemaal Bijbelse figuren. Volgens het verhaal, staat hier. Zijn te Massilië aan land gekomen, Marseille dus. En dat Josephus van Arimathea, een edel tiendeman, medegezelle van hetzelfde perikel. Dat wil zeggen, hij zat er ook bij in het schip. Hij zat ook in het bootje. Uit Frankrijk, met een V. Uit Frankrijk voorts is naar Engeland gevaren. En de aldaar, nadat hij het evangelie gepredikt hadde, gestorven. Maar wie zou kunnen verhalen de wegen die in ieder van de discipelen ingereisd is, enzovoort. Hij komt er later nog wel op terug, hoor, overigens, Baronius. En anders Rosweides nog wel eens een keer. Want Rosweides, even achterin kijken, heeft op eigen gezag en op eigen titel een kerkelijke historie geschreven van Nederland met DT. Kerkelijke met lange ISCK uiteraard. Kerkelijke historie van Nederland. En die vraagt zich af of misschien in de eerste eeuw om mensen het evangelie gebracht hebben hier in West-Europa. En die schrijft onder andere, nou, ik even kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Josephus ab Arimathea. Ja, dat is, dan moet het zijn. De opinie van de... We slaan een boel over, want hij heeft het ook over of Paulus nog ergens geweest is en Petrus. Laat ik maar even zitten. Maar de opinie van de meeste schrijvers is dat Josephus ab Arimathea, wel bekend onder de discipelen Christi, het christengeloven eerst in Engeland gebracht heeft. Capgravius, dat is ook een kerkgeschiedenisschrijver. Capgrave, een Engelsman. Capgravius meent dat deze gezonden is van den apostel Filippus in het jaar Christi 63. Van welke Isidore schrijft dat hij in Frankrijk het geloof gepredikt heeft en aan veel barbarische mensen die hij de duivel, die hij de duisternis en de, die bij de duisternis en de oceaan woonden. Nou goed. En nog zo wat argumenten. Hij noemt echter een jaar 63 en dat kan ik u meteen wel corrigeren. De gedachte is dat... ik kan het zoeken, want daar moet hier toch nog veel meer over staan. Nou goed, dat lees ik dan zo wel. De gedachte is namelijk dat Jozef van Arimathea in hetzelfde jaar dat het evangelie naar Samaria ging, 4 jaar ongeveer na de opstanding van Christus, dat in hetzelfde jaar Jozef van Arimathea al naar Brittannië gereisd is. Dat wil zeggen, in dat schip gezet is. Er brak toen immers vervolging uit, waardoor gelovigen vluchten naar Samaria, naar de hoofdstad van de 10 stammen. Uit de hoofdstad van de 2 naar de hoofdstad van de 10 stammen. Maar bij diezelfde gelegenheid, in datzelfde jaar, Jozef van Arimathea met dat hele gezelschap, Maria Magdalena, Martha, Lazarus enzovoorts, zou in dat schip gezet zijn en in Marseille zijn aangekomen. Maar het verhaal is, en dan vertel ik het dus heel snel, het verhaal is dat Jozef van Arimathea daar heel goed bekend was, omdat het lag op zijn vaste reisroute naar Brittannië, waar hij zo vaak heen gereisd was, al of niet met de Heer Jezus, die zijn neef was, op een of andere wijze, want hij wordt geacht te zijn geweest de grote metaal, hoe heet dat? Metaalhandel. Handelaar ter wereld, zal ik maar zeggen, hoe heet zoiets? Magnaat, dat woord zocht ik, hè? Schathemeltje rijk. Mensen die daarin gezeten hebben in de goede tijd, zijn er schathemeltje rijk van geworden. Maar goed, maar die wordt graag daar bekend geweest te zijn, omdat het een belangrijk onderdeel van de handel was, die in tin en lood uit Brittannië. En tin en lood zijn beide onmisbaar voor de wapenindustrie, en dan weet je het wel. Hè? Geld. Maar goed, maar de gedachte is dat hij daar mensen uit Brittannië ontmoette die hem vroegen om naar Brittannië door te reizen om daar het evangelie te gaan te vertellen. Dat wil zeggen, niet gezonden naar Brittannië, maar vanuit Brittannië gevraagd om daar te komen. De vraag zal zijn geweest, hoe is het met die Jezus inmiddels? Want die kenden ze al. En die hadden ze in het bijzijn van Jozef van Arimathea in Engeland vermoedelijk ook ontmoet. In Priddy. Kijk eens, Bert Ketter ook. In Priddy, Bert, hè? Ja, bij dat kerkje daar, hè? As sure as our Lord was in Priddy. Maar goed, laat me zitten. Daar in Priddy zelf geloven ze dat niet meer, maar dat doet niet toe. Ze vertellen het verhaal gewoon door en daar gaat het maar om. Per slot zijn er mensen die de Bijbel doorvertellen en er ook niet in geloven, nietwaar? Weet? Nou goed. Maar de gedachte is dat Jozef van Arimathea toen al, dus in 34, 35 zou dat moeten zijn, volgens deze tijdrekening, moet hij al in Brittannië zijn aangekomen. Dat is ook zo, maar het Britse verhaal gaat veel verder, is veel uitgebreider. Hij kwam daar namelijk aan met een gezelschap van 12. Dat hele stel dus is vanuit Marseille doorgereisd naar Brittannië, is daar aangekomen, werd welkom geheten door de plaatselijke tak van het koningshuis, Avaricus. En ze kregen daar grondgebied toegewezen, 12 Heights. De 12 Heights of Glastonbury. 12 Heights of Aids zegt dat, 12 stukken land heet dat, opdat ze daar zouden wonen en daarvan van het land zouden kunnen leven enzovoort. En dat die enclave daar, of dat klooster zo je wilt, de commune mag ook voor mijn part, die heeft daar enige honderden jaren bestaan in elk geval, aantoonbaar. Ik zeg honderden. In ieder geval dat die bewoond werd door officieel 12 die opvolgers waren van de eerste 12. Maar de eerste 12 zijn er snel verdwenen. Die zijn namelijk teruggereisd naar Frankrijk. Sommigen nog verder terug. En je vindt ze over het algemeen terug weer rondom Marseille. Dat wil zeggen in de Provence. En daar worden van de meeste de graven ook gewoon aangewezen. En de reliquieën bewaard. En die hebben we bij reis dus ook bij gelegenheid bezocht. Maar dat betekent dat ook voor zover daar al vroeg het evangelie gepredikt werd, en dat is echt heel vroeg gebeurd in Zuid-Frankrijk, gebeurde het niet vanuit Jeruzalem of vanuit Judea, maar vanuit Brittannië, vanuit Glastonbury, dat toen nog Evelyn heette dan, in de dagen van de Kelten. Heb je dat? En die nederzetting bleef ook bestaan, zodat altijd gezegd kon worden, waar komt het evangelie vandaan? Van het eiland daar. Want toen was het nog een eiland. Glastonbury. Vanuit Engeland. Dat het daarvoor afkomstig was uit Jeruzalem, jawel, maar dat was via dat ze het daar niet moesten. Als u begrijpt wat ik bedoel. En daar vind je dus een geschiedenis waarin met grote nadruk wordt vastgelegd, in symboliek in elk geval ook, wordt vastgelegd hoe het evangelie, de zaligheid, een andere domicilie krijgt dan Jeruzalem. En dat domicilie is niet Rome, want dat was toen nog lang niet aan de orde, het is Brittannië. En dat is het tot in onze dagen. Nou goed. Ik heb zelfs een boek thuis, maar het is niet zo oud als dit. Het is een moderne herdruk van het Doomsday-boek, heet dat. Dat is een inventarisatie van heel Engeland, voor de belasting, onroerend goed inventarisatie, van heel Engeland, omdat vastgesteld moest worden wie belasting moest betalen en hoeveel, uit het jaar 1066, dan wel kort daarna, namelijk dat William, nadat William de Conqueror, hoe heet hij bij ons? Willem de Veroveraar zeker gewoon. Engeland veroverd had. Vanuit Normandië of Bretagne of hoe dat maar heten mag. Daar wonen toch hetzelfde volk, dus het maakt al niks uit. Het was sowieso een familie. Maar die veroverde het land via de slag bij Hastings enzovoorts. En die heeft het hele land laten inventariseren. Die heeft een hele boekhandeling gemaakt, heel boek. En dat kun je in delen nu nog steeds kopen. Daar heb ik er dus een exemplaar van. Gewoon om die ene regel die erin staat. Waar staat dat in Glastonbury is een gebied van 12 heights, 12 hectare, zeg ik noem maar wat en maar zoiets, hè, 12 heights of land, waarvan staat dat het nooit belasting betaald heeft. En ook toen bleef het dus zo. Nooit belasting betaald. Waarom niet? Wel, het is de bevestiging van de veel oudere legende. Die zegt dat die stukken grond gegeven zijn door het Britse Koningshuis aan de kerk, om zo te zeggen. Populair gezegd. Het is dus de basis voor de argumentatie, vele jaren later weer, van Hendrik de VIII, toen hij zich losmaakte van Rome, want zo leerden wij dat op school, toen hij zich losmaakte van de Romeinse kerk. En wij leren dan, dat was dan de oprichting van de Anglicaanse kerk. Maar dat was niet echt zo natuurlijk. In werkelijkheid, de man zei, ja, het is nou mooi genoeg geweest. Daar in Rome. Onze kerk is ouder dan die in Rome. En wij zijn altijd onafhankelijk geweest. Wij waren het ver voordat Augustinus hier kwam, eind 6e eeuw. Want onze kerk was er altijd al. Wij hebben hier zelfs een geschrift van Augustinus, waarin de man dat ook officieel aan de paus meldt. U weet wel, Augustinus was die man die vanuit door de paus, Gregorius I, gezonden werd naar Engeland in 584 of zo, om daar zogenaamd het evangelie te gaan brengen. De man schrijft een brief terug, die hebben ze in Engeland nog, waar hij schrijft, ja, maar wat ik hier vind, is een kerk die door de Heer zelf gesticht is. Die door de Heer met zijn eigen handen zelf gebouwd is. En wijst in bijzonder naar het kerkgebouw in Glastonbury, notabene. Want het idee is dat die kerk die daar gebouwd is, dat het oorspronkelijk een bouwwerk was dat de Heer Jezus zelf gebouwd zou hebben met eigen handen toen hij daar voor zijn dood en opstanding uiteraard al geweest was. Hetgeen wat later heeft uitgebouwd tot een kerk, daarna tot een ontiegelijk grote abdijk enzovoort. De grootste kerk ter wereld was het. Misschien is het dat nog, ja, het is nu een ruïne natuurlijk. Maar je kan hem nog gaan bezichtigen, ja. En als u het mij vraagt, daar is ook Maria begraven. Daar heb ik argumenten zat voor. Niet zelf bedacht uiteraard, maar die zijn er gewoon. Daar is ook Maria begraven, daar is Lazarus begraven. Nee, niet Lazarus, sorry. Daar is Jozef Arimathea, wilde ik zeggen, is daar begraven. En zo verder. En het is dus een hele mystieke plek tegenwoordig. Door allerlei occulte groepen die daar wat... maar het is de basis van... het christelijk geloof in Engeland, al ver voordat de apostel Paulus in Rome kwam. En dan gaat het maar om. Eens even kijken of ik dacht dat ik hier dat verhaal had van ja, heb ik hier, ja. Zij schrijven dat Filippus Josephum, Jozef dus, dat Filippus Josephum naar Engeland met 11 medegezellen gezonden heeft, daarbij toch bij 12, hè? Die zo haast als zij daar gekomen waren, hun plaatsen hebben verkozen bij de stad Wellia, nou lees ik hem, Wellia, dat is bij Wells. En Wells heet zo omdat het gesticht is door den Belg. Want de Belgen zijn een Keltische stam die al voor het begin van onze jaartelling overgestoken waren naar Engeland en wonen in Somerset. Sorry, voor de Belgen dan, onder ons. Het land heet België, maar trek je me niks van aan. Belgen zijn daar al lang niet meer, die wonen al uitgebreid in... Dat is niks bijzonders, dat heb ik niet uitgevonden. Dat zijn alle gewone adreskundige dan bevolkingkundige boeken. En daarom heet die plaats zo Wels. Grote kathedraal, enzovoorts. Maar goed, daar is Jozef dan terechtgekomen. Met zijn 11 heeft daar een plaats gekozen bij Wells. En dat is een kilometer of 10, als ik me goed herinner, 11 geloof ik, vanaf Glastonbury. Maar daar staat hij dan ook, verkozen bij de stad Wellia, in een broekachtige vlek. Een moerasachtig gehucht, heet zoiets. Hè? Rondom met... Beekskens omsingeld, en dus toch een eiland, welke plaatsen in de Britannische talen gezeid wordt. Innis Widrin, dat is een glazen eiland, Innis Widrin, glaseiland, omdat het rivierske rondomlopende het kleur van glas heeft. Nou goed, terwijl ik hiernaar de Sassenaars, of Saxenaars, want u weet in, vanaf 500 van onze jaartelling, een grote volksverhuizing of zo, kwamen de Saxen het land binnen, die verdreven de Kelten, weet u, ik ken die allemaal verhaal van King Arthur en die lelijke Saxen, die, weet je wel. Nou goed, toen kwamen dus de Saxen, maar toen de Saxen kwamen, die hebben, terwijl ik hiernaar de Sassenaars Brittannië innemende met haar talen glas Konië genoemd hebben. Hetzelfde eilandeken wordt ook gezegd Avalonia, Avalon. Van Aval, dat bij de Britannen een appel beduidt. Omdat het vol appelbomen was. Maar dat is de oude naam. Avalon in het Engels dus. Avalon of Innis Widrin, maar dat is de Keltische versie. Maar goed, de plaatsen kun je gewoon bezoeken. En het is nou geen eiland meer. Het is, de omringende gebied is geïrigeerd geworden. Is gedraineerd geworden. En daarmee drooggelegd. Ook al komt het af en toe nog voor dat het hele gebied onder water staat. En dan is het toch weer een eiland der zee. Hebben die nog? Met 3 bergen. Ja, 3 bergen. De Tor, de Oosterberg. Even nadenken. Hoe heet dat ding waar we Joris zijn staf zetten? Die begon te bloeien. Er staat Frans dat hier niet in, maar vooruit. Warriol Hill. En dan heb je nog de heel onderaan de toren waar die bron is. Die heilige bron. Challenge wel. Dank je, broeder. Namen, ik had natuurlijk al die namen eerst op een rijtje moeten schrijven. Dan had ik ze nu allemaal zo wel kunnen opnoemen. Maar Challis wel, ja. En Challis Hill heb je daar dus ook onderaan de toren. Maar dat is allemaal historie en dat staat hier allemaal keurig in. Het enige probleem is, maar het leuke is, dat ze dus niks aan af willen doen. En dat is het grote argument, hè. Het probleem is dat als het waar is dat het evangelie zo vroeg in het jaar 34 van onze jaartelling al naar Brittannië ging... En de Rooms-Katholieken beweren nog steeds dat Petrus pas in 43 soms, van onze jaartelling in Rome aankwam. Dat betekent het dus dat Rome niks meer te vertellen heeft, omdat het primaat berust bij de Britten en niet bij de Romeinen. En dat is ook zo. Alleen dit is aan de aandacht ontsnapt, op een of andere manier. Maar dat geloof je toch zelf niet, hè? Dat geloof ik toch zelf niet. Het is niet aan de aandacht ontsnapt. Ik zal het anders zeggen. Het is zo zeker dat men het niet weg kan laten. Of niet kan ontkennen. Want Baronius was dan toch, heeft toch de reputatie, ook onder protestanten, van een oprechte geleerde te zijn. Naar eer en geweten. Nou ja, sommige dingen worden dus gekleurd. Vooroordelen zijn er altijd. En je moet natuurlijk niet met je verhaal de Rooms-Katholieke Kerk onderuit halen. Want dan moet je afvragen of je niet een andere baan zal kiezen. Maar als dat boek dan toch geschreven wordt, ja, dan is dat omdat dat dus niet aan te tonen valt. Zo is dat gegaan. En het verhaal van, staat hier niet compleet in, maar het verhaal van Jozef van Arimathea is niet alleen dat hij eraan kwam. Het verhaal is ook dat van die staf, maar daar heb ik het vorige keer al heel snel even over gehad. Maar die 12 stukken land hebben ze gekregen van wie? Kan alleen maar van de koning geweest zijn. En dat betekent meteen dat op het niveau van de kroon inderdaad deze christenen daar verwelkomd werden en een domicilie kregen toegewezen. Het maakt meteen de Britten tot één christelijk volk. Het gebeurde op nog twee andere manieren ook. Maar niettemin, dat valt niet te ontkennen. Als het zo gegaan is, moet het andere deel van het verhaal ook waar zijn. En de historische resultaten daarvan en de overblijfselen daarvan. En dat betekent dat Brittannië een christelijk land dan wel een christelijk volk was, voor zover zo'n ding bestaat dan. Hè. Ver voor de roeping van Paulus zelfs maar. Voor Paulus uit. Toen het evangelie net met moeite naar Samaria ging. Maar dat is de leuke parallel, de analogie. En u weet, zo werkt dat in de Bijbel, analogieën. Dat is symboliek, typologie is niks anders dan dat. Analogieën. Voor het zicht gaat het evangelie naar Samaria, de hoofdstad van de 10 stammen, de stad van Efraïm. Maar op de achtergrond, terwijl niemand het in de gaten heeft, gaat het echt naar de hoofdstad van de 10 stammen. En komt het dus in Evelyn terecht. Glastonbury, of hoe het maar genoemd moet worden. En dat is de aardigheid van het verhaal. En dat is dan nog niet eens compleet. Want de andere kant van het verhaal, zal ik u straks vertellen, dat is dat de andere tak van de Britse koninklijke familie, de neef dus, die kwam een paar jaar later de andere kant op, naar Rome namelijk, ook buiten zijn wil om, net zo goed als gevangene. En hij kwam daar als gevangene van de keizer in Liberia Custodia, kwam hij Paulus tegen als gevangene van de keizer in Liberia Custodia. Dus die hebben elkaar, ze hebben elkaar mooi tegengekomen. En ik houd het erop dat Paulus, toen hij in Rome kwam, onderdak kreeg in het Britse Koninklijk Paleis in Rome. En dat daar de gemeente in Rome ontstond. Dat staat hier ook in, hoor. Alleen schrijven ze het bij voorkeur toe niet aan Paulus, maar aan Petrus. Een paar jaar eerder. En dan komen ze terecht in het huis van ene Pudens, de schoonzoon van de Britse vorst. Maar dan niet bij de goeie. Ze komen bij zijn vader terecht. En daar krijg je alle misverstanden van. In alle discussie die over het onderwerp is, is dit het misverstand. Wij zeggen, Pudens was getrouwd met Claudia, de dochter van Craddock. En Pudens en Claudia zijn die twee die in 2 Timotheus genoemd worden, ten van de brief, dat zijn ze gewoon. Zij zeggen, nee, Pudens was getrouwd met Priscilla. Ja, dat was Pudens 1 generatie verder terug. Men heeft de geschiedenis opgerekt. Zo vroeg mogelijk heeft men Petrus naar Rome gehaald en kon dus wel bij de goede naam, goede huis uit, ook bij de goede naam. Maar die Pudens is dan ineens niet de schoonzoon van Britse vorsthuis en dan is het verhaal dus weer weg. Hebben we die nog? Het is ketsen. Nou goed. Maar we moeten het eerst hierbij laten, want ik denk dat het hoog tijd is voor een kop koffie. Na de publicatie van deze kerkelijke historie van Baronius waren natuurlijk ineens allerlei protestanten die hun naam eer aan deden en dus een alternatieve kerkgeschiedenis begonnen te schrijven. Er zijn er vele van geweest, die namen zijn mij op dit moment ontschoten. Ook in Nederland hebben we er een gehad. Dat was uit Remonstrantse kring. Een meneer Uitenbogaard. In de politiek komt hij ook nog voor trouwens. Maar daar zullen we het niet over hebben. Maar in elk geval, die man heeft ook nog hele kerkgeschiedenis geschreven. Die ben ik ook tegengekomen in de tijd. Maar die kon ik echt niet meer betalen. Want die boekjes die kosten natuurlijk niet maar een paar gulden, hè. Dus die heb ik moeten laten staan. Helaas. Ik hoop altijd dat hij er nog staat. Maar vooruit. In Nijmegen was dat ook trouwens. Ja, dat was deze ook. Maar laat maar zitten. Want wat ik ook vond, heb ik hier bij me. Dat is een cave, heet dat. Want een cave was een Engelse kerkgeschiedenisschrijver. Autoriteit, een van de eerste Engelse kerkgeschiedenisschrijvers. Die hebben er nog veel meer trouwens, hoor, die Engelsen. Maar Cave is een van de grote. Die heeft een kerkgeschiedenis geschreven in twee delen, op een wat andere manier. Het eerste deel heb ik hier voor me liggen en daarbij spreekt het leven van de diverse apostelen eerst. En als je die allemaal gehad heeft, dan bespreekt hij het leven van hun opvolgers. En het is dus niet een soort jaarboek of zoiets. Het zijn geen annalen zoals die van Baronius. Dat is een andere manier van schrijven. Maar hier heb ik voor me liggen het leven van den heilige Petrus. Van Cave. En Cave is vertaald geworden naar het Nederlands. En deze Nederlandse versie stamt uit 1698. Dus dat is 75 jaar later dan die Baronius. Er werd dus nogal wat aan gedaan, hè? Tijd en moeite besteed aan dit soort dingen. Maar ja, het speelde natuurlijk toch een belangrijke rol in de reformatie en de voortgang daarvan uiteraard. Er is nogal wat om te doen geweest dus. En vandaar. Maar ik lees hier over het laatste stuk van het leven van Petrus. Dat is heel uitgebreid overigens. Maar het laatste stuk daarvan staat: men kan niet twijfelen of hij heeft hemzelf op zijn eerste aankomst in Rome namelijk, want ze laten hem naar Rome komen, hè, Petrus. Ik denk ook wel dat hij daar geweest is. Maar of hij heeft zichzelf bij zijn eerste aankomst bij de Joden, zijn de landslieden, die sedert de regering van Augustus aan de andere zijde van de Tiber gewoond hadden, aangegeven. Maar wanneer hij naderhand ook begon de heidenen te prediken, werd hij genoodzaakt zijn verblijfplaats te veranderen, die hij dan nam bij ene Pudens, een raadsheer, die onlangs tot het geloven bekeerd was. Maar daar moet ik meteen van zeggen, dat ze de verkeerde Pudens voor hebben, dat zei ik al, hè. Het is de vader van de Pudens die wij in de Bijbel tegenkomen, 2 Timotheus 4, de laatste verse van Tweede Timotheusbrief, waarin de groeten gedaan worden aan Pudens, aan Claudia, dat was zijn vrouw, en dat was de dochter van de Britse vorst in gevangenschap in Rome, Caradoc. En er wordt de groeten gedaan ook aan Linus, en dat was de broer van Claudia. Kijk, en die familievrouw, die klopt ook beter met de Bijbel overigens. Maar de Pudens, die dus met die Claudia de prinses getrouwd was, was een zoon van eveneens een Pudens. En die hebben zij hiervoor, omdat ze anders met de jaartelling weer niet uitkomen. Daar zit het hem in. Maar niettemin, het verhaal wordt verteld. Baronius vertelde trouwens veel uitgebreider. Want de gedachte is dat in het huis van Pudens niet alleen Petrus onderdak gevonden heeft, maar met nadruk ook de apostel Paulus. Daar weten ze geen bal van ter plekke. Dat verbijstert mij nog steeds. Ik heb hele goede contacten inmiddels met de beheerder van de plaats. Want de plaats is er nog in Rome. Er staat alleen een kerk overheen gebouwd. En als die ons ziet komen, dan is het al... Nou goed. En meteen, ik ga alle deuren weer open doen, want de helft, het grootste deel is afgesloten. Die komt er normaal niet in. Maar we zijn er zo vaak geweest, het is met opzet gebeurd, dat we zijn al vaste gasten daar. Dus nu komen gaan alle deuren open en dan mogen we alles weer zien, enzovoorts. Maar dat het huis was van Ene Pudens, weten ze wel. Dat Petrus en Paulus daar geweest zouden zijn, nog net ook. Maar dat die Pudens de schoonzoon was van de Britse vorst, dat weten ze niet. Want in werkelijkheid, dat huis van Pudens was niet anders dan het Palatium Britannicum. Het huis van de Britse vorst die daar 7 jaar gevangen gezeten heeft nadat de Romeinen onder Claudius Britannië veroverd hadden. Toen is door een misverstand en verraad bovendien is die Caradoc gevangen genomen, afgevoerd naar Rome. En zou daar te dood gebracht worden, want dat was bij de Romeinen gebruikelijk. Maar de man heeft een redenvoering afgestoken, zodanig dat de keizer het niet meer zich kon permitteren om te doden. Die redenvoering bestaat ook nog steeds bij Tacitus. Dat is leuk hoor, om dat te lezen. Prachtig verhaal. Maar goed, maar het verhaal is dan dat hij 7 jaar in Rome verbleven heeft. In elk geval in de jaren dat Paulus er ook was. Dat komt niet zo nauwkeurig, het overlapt elkaar redelijk goed. Maar hij is vertrokken uit Rome, later teruggekeerd naar huis. Zijn zoon Linus werd officieel de tweede paus. Dat wil zeggen, hij werd opvolger als bisschop van Rome, van Petrus. Maar niettemin was het de Britse kroonprins. Hoe vinden die? Een Britse vorst, ja. Ja, de derde paus was een Ier. Dat willen ze niet toegeven, maar je kan het bewijzen nog. Echt waar, Clemens. Ik ben in het huis geweest en in de kerk van Clemens, die er bovenop gebouwd is. En dat willen ze niet graag weten, maar het hele spul staat onder beheer van een Ierse orde van Dominicanen. En waarom dat Ieren zijn, kan niemand je uitleggen. Maar dat weten we heel goed. De man was namelijk een Ier, was uit Ierland afkomstig. Had een tijd in Glastonbury gewoond. Dat wil zeggen, die 12 heights, daar weet je wel, op de basis van het christendom eigenlijk. En van daaruit was hij naar het westen gereisd. En uiteindelijk is hij omgekomen bij zijn zendingsactiviteiten in de Krim. Leuk, hè? De Krim. Waarvan de naam afkomstig is van de Kimmeriërs. Namelijk van het volk van Omri en dus van de 10 stammen van Israël. Meneer Clemens heeft de reis in omgekeerde volgorde afgelegd. Want de sporen van de 10 stammen lopen vanaf de Krim naar Ierland. Nou ja, en daarna de oceaan over. En deze man was van Ierland afkomstig en is de marteldood gestorven in de Krim. En later alsnog begraven in Rome. Heel verhaal zit er aan vast. Leuk, hè? Dus als je Petrus overslaan, want die neem ik in dat verband toch niet zo serieus, dan is de eerste bisschop, episcopos, opziener in Rome, was een Britse vorst, Britse kroonprins eigenlijk. Nou ja, de troon kwam in handen van zijn broer, maar vooruit. Maar Linus en zijn opvolger was een Ier. Hoe vinden jullie die? Ik vind het vermakelijk, hoor. Maar goed, terug naar dit schriftgedeelte dan. Petrus heeft zijn intrek genomen bij Pudens, een raadsheer die onlangs tot het geloof bekeerd was. Daar nu was het dat hij bedektelijk zijn bediening uitvoerde en het christengeloof in die plaats bevestigde. Petrus dus. Daar was het dat hij gezeid wordt gevonden te hebben Philo de Jood, de bekende Joodse wijziging, die onlangs de tweede maal naar Rome voor zijn landgenoten tot Alexandrië in gezantschap gekomen was, met welke hij een nauwe vriendschap en kennis, zo men zegt, gemaakt heeft. En daar was het, zei Baronius, dat Petrus bekommerd zijnde voor de kerken die hij in Pontus, Galatië, Cappadocië, Bithynië en Klein-Azië gesticht had, aan dezelfde zijn eerste brief schreef. Dat wil zeggen, hier vandaan zou de eerste Petrusbrief geschreven zijn, uit dit huis van Pudens dus. Hetwelk hij na alle schijn besluit, omdat de heilige Marcus, toen Petrus de brief sloot, nog bij hem zijnde, dezelfde zekerlijk moet geschreven zijn, tenminste in dat jaar. Nou, vooruit maar. Het gaat over de datum van die brief. Daarna staat er: Petrus, nu de religie tot Rome geplant, dat wil zeggen te Rome geplant hebbende, droeg zorg om dezelfde in de westerse landen insgelijks voor te zetten. Tot welke einde hij, indien wij hem die voorgeeft een zijner navolgers te zijn, geloven kunnen. Wie is dat? Weet ik niet, kan ze gewoon niet lezen. Maar goed, westerse landen, tot welke einde hij na alle provinciën, opdat hun geluid over de gehele aarde en hunne woorden tot de einden der wereld mocht uitgaan, discipelen afzond. De vraag is dat Petrus vandaar de discipelen afstond naar het westen toe, want het moest gaan naar de het evangelie moest immers gaan naar de eilanden der zee. Leuk, hè? Eilanden der zee. U weet wel. We hebben het vorige keer over gehad. Nou goed. Wanneer nu Petrus vele jaren te Rome geweest was, gebeurde dat Claudius de keizer enige oproeren en onlusten die door de Joden verwekt waren gedempt hebben, dezelfde door een openbaar bevel uit Rome bande. Dat wordt in handeling ook aangehaald. Onder het getal, zei men, van deze vertrok Petrus ook vandaar en keerde weder naar Jeruzalem. En zo lossen ze dat op. Ze zeggen, Petrus is er wel geweest, maar daarna ook weer uit Rome verdwenen, toen alle Joden uit Rome verdreven werden. In de Bijbel kom je dat tegen, want met de verdrijving van de Joden uit Rome werden ook Aquila en Priscilla uit Rome verdreven. Toen kwam Paulus ze tegen in Korinthe, weet je nog? En voor die tijd zou Petrus dan al in Rome geweest zijn. Ik geloof er niks van. Ik geloof dat hij er pas veel later geweest is. En niet bij deze Pudens, maar bij zijn zoon. En dat is dus inderdaad aanzienlijk later. Nou eens kijken, ik dacht dat er nog wat meer stond, wat leuks. Ja. Wat Petrus enige jaren na die tijd gedaan heeft en waar hij geweest zij, is voor ons geheel onzeker. Echter, wij kunnen onszelf verzekeren dat hij niet ledig geweest is, maar nu eens zijn tijd besteed hebben met in de landen van het oosten en dan wederom in andere gedeelten van de wereld, bijvoorbeeld in Afrika, Sicilië, Italië en andere plaatsen te prediken. Bij welke gelegenheid ik niet voorbij kan, hetgeen van ons eigen land gemeld wordt, aan te tekenen. Het eigen land is dus dat van Kever, dat wil zeggen Engeland. Immers, Eusebius, de vader der kerkgeschiedenis, wordt de man genoemd, uit begin 4e eeuw. Immers, Eusebius verhaalt ons, volgens het zeggen van Metafrastus, dat Petrus niet alleen geweest is in de westerse landen, met hoofdletters geschreven, de westerse landen, is de algemene naam voor West-Europa, maar bijzonder dat hij zich een geruime tijd heeft opgehouden in Brittannië, daar hij vele volkeren tot het geloven bekeerd heeft. Brittannië dus. En men wijst de plaats nog aan, hoor, in Londen. Een kerk gewijd aan Petrus, zeker wel, ja. Die daar geweest zou zijn, inderdaad. Nou, ik laat het maar voor wat het is, maar men wist die dingen dus wel degelijk vroeger. Nou, dan heb ik hier nog een stukje, dat gaat over Paulus. Waarvan staat: onze apostel nu, na een tweejarige bewaring in volle vrijheid hersteld zijnde, dacht nu dat hij de apostel der heidenen was. Dat wil zeggen, was die mening toegedaan, dat hij dat was. En een ruimer kerk als Rome had, weshalve hij hemzelf tot het waarnemen van een groter omtrek gereed maakte. Maar hoe hij zijn reis heeft aangesteld, kan men met geen volkomen zekerheid zeggen. Sommigen willen dat hij naar Griekenland en de landen van Azië teruggekeerd zij, op geen andere grond, mijns wetens, dan omdat hij in enige zijn brieven zei zulks te hebben voorgenomen. Van anderen wordt het daarvoor gehouden dat hij in het oosten en het westen heeft gepredikt, welk met de tijd dat hij van Rome is vertrokken wel overeen te brengen is. En hebben wij van dit laatste wel het meeste blijk. Ik ben verzekerd dat een geloofwaardig schrijver, een tijdgenoot en medearbeider Pauli, ik bedoel Clemens, die noemde ik net, Clemens, in zijn bekende brief aan die van Korinthe uitdrukkelijk zei dat Paulus, dat hij een prediker in het oosten en westen zijnde gerechtigheid aan de gehele wereld leerde en tot de uiterste einden van het westen. reisde. Westenwind met hoofdletters overigens. Tot het uiterste einde van het Westen reisde. Welk mij over de vrijpostigheid doet verwonderd staan van iemand die anderszins een man van grote achting en geleerdheid, die zo ronduit durf loochenen dat onze apostel ooit in het Westen gepredikt heeft, enzovoorts. Dat wil zeggen, dan zegt Kees, nou ja, er zijn er die dat tegenspreken. Hij noemt ook met name in de voetnoten wie dat dan zijn, aan schrijvers. Maar hij zegt, er staat gewoon vast dat dat zo is. Hij is naar het Westen gereisd. In het bijzonder naar ons land, Engeland, noemt hij dus. Kijken wat er nog meer staat. Waarschijnlijk is dat hij naar Spanje reisde, welk hij tevoren meer dan eens zeide voorgenomen te hebben. Het is zeker dat de ouden zulks doorgaans, zonder de minste schijn daarvan in twijfel trekken, vaststellen. Theodoretus en anderen zeggen ons dat hij niet alleen gepredikt heeft in Spanje, maar ook tot andere naties heen reisde en het evangelium overbracht naar de eilanden der zee. Dat heb je de term zowaar, nu met kleine letters. Naar de eilanden der zee, daar hij buiten twijfel Brittannië doorverstaat. En daarom elders de Gaulen, dat wil zeggen de Galliërs, en Brittannië stelt onder de volken die van de apostelen en bijzonder de tentenmaker, Paulus dus, bewogen zijn om de wet Christi te omhelzen. En zo verder. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Dat is wetenschappelijke literatuur onder verwijzing naar nog oudere bekende schrijvers, waarvan we dikwijls het werk ook nog hebben. Nou, ik dan niet. Het was een beetje te prijzig. Maar bovendien, voor mij ook dikwijls onleesbaar. Maar er hoeft geen twijfel over te bestaan. Dan zeg ik, dat is ongewijde geschiedenis. Maar niettemin, het is geschiedenis van het christendom. En de bewijzen daarvoor zijn duidelijk genoeg. Bovendien, waarom denkt u dat de grote kerk in Engeland is de St. Paul in Londen? Dat kan ik wel vertellen. Want er staat buiten de kerk staat nog keurig een paaltje om aan te geven dat dat de plek was waar Paulus gepredikt had. St. Paul's Cross. En ze weten nog precies te vertellen hoe het dan vroeger was, voordat die kerk daar neergezet is. Enzovoorts. Dat is bekend. Ja. En die andere kerk ook van Petrus, St. Peter upon Cornhill. Enzovoort. Hangt nog een bronzen plaat van misschien wel 1000 jaar oud. Met de inscriptie over het werk van Petrus daar, toen. In Londen. Dat was toen een Romeinse plaats in elk geval. Dat wil zeggen een Romeinse nederzetting. Maar waarom nou niet? Kortom, waar de Bijbelse geschiedenis ophoudt, zit er niks anders op dan aansluiting te vinden bij wat ik dan populair maar noem de ongewijde geschiedenis. Maar die aansluiting is er. Ik wil u zeggen, ik persoonlijk heb er altijd, ook voordat ik deze dingen wist, heb ik altijd problemen mee gehad dat er geen aansluiting was tussen de Bijbelse geschiedenis en de kerkgeschiedenis. Ik heb het nooit geleerd, nooit gevonden. Kerkgeschiedenis begon altijd met de christenvervolgingen onder Nero in Rome. En dan zo'n beetje verder. Maar hoe dat aansloot bij de Bijbelse geschiedenis, geen flauw idee van. En ja, ik begrijp nog eigenlijk niet waarom niet, want er zijn bronnen zat voor. Want je hoeft het niet uit deze oude dingen te halen. Ik heb al een paar meter, nou twee in ieder geval, boeken die zich met niks anders dan dat bezighouden. De eerste vroege geschiedenis van het christendom, en waarin wel degelijk die rechtstreekse aansluiting is met de Bijbelse geschiedenis, en waarin je al die namen bijvoorbeeld die je tegenkomt in Romeinen hoofdstuk 16, een heel groot deel weer tegenkomt vervolgens in deze geschiedenissen. Wie dat waren, die mensen? U weet wel, Romeinen 16, het laatste hoofdstuk. Ik heb het niet geteld, maar er staan een stuk of 20, 30 namen van mensen die op dat moment kennelijk in Rome zijn, die de groeten krijgen. Maar wat weten wij van die mensen en waarom staat het in de Bijbel? Nou, het lijkt me heel duidelijk dat die erin staan, omdat je via die namen aansluiting hebt bij de geschiedenis buiten de Bijbel. Want daar kom je althans een groot deel van die mensen weer gewoon tegen. En dat is ook de reden van die groeten aan het eind van 2 Timotheus. Groet Pudens en Claudia en Linus. Dat maakt het ons uit. Maar ze maken wel alle drie deel uit van het Britse koningshuis. Zie je? En dat maakt sens, om zo te zeggen. Want daar gaat het nou net om. En hetzelfde gebeurt ook met die namen, met name in de Romeinen 16. Nou, hoe dan ook, ik moet dat thema zo langzamerhand afsluiten. Maar ik wil hier nog wat uit de Bijbel voorhalen. Zo in het algemeen. Daar heb ik geen tijd meer voor, maar ik heb hier een hele lijst. En ik noem gewoon even nog een paar dingen. Gewoon die algemeen bekend zijn. Hè. Even snel zo. Om ook wat Bijbels gewicht aan deze. Aan al deze dingen te hangen. Kijk, dan neem ik u bijvoorbeeld mee naar Matteüs 21. Ik leg het maar voor me, want dat is makkelijker. Hè. Matteüs 21. U weet, daar heb je de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Die immers de vrucht van de wijngaard niet inleveren. En de heer van de wijngaard wordt dan boos. En die zegt, nou dan zend ik mijn zoon. Maar ja, die zoon wordt genomen en wordt gestenigd enzovoorts. En is de gelijkenis aan het eind. Ze doden die zoon. En dan is de vraag aan het eind. Wat denk je nou dat de heer van de wijngaard met deze boze wijngaardeniers zal doen? Dat is de vraag. En u begrijpt toch waar het over gaat. Die wijngaardeniers, die boze wijngaardeniers, zijn de Joden. Het is het Joodse volk officieel. Ze beheren de wijngaard, dat wil zeggen het woord van God. De beloften Gods, in het bijzonder de beloften aan Abraham. Want daar is de wijnstok, de wijngaard in het algemeen een beeld van. En daarmee van het leven van het nieuwe verbond. Wat komen zo immers, weet je wel, wijnstok, vrucht van de wijnstok. Dat soort dingen meer. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar die boze wijngaardeniers doden de zoon van de heer van de wijngaard. Goed, u begrijpt toch waar dat over gaat. Wat denkt u dat de heer van de wijngaard met die boze wijngaardeniers zal doen? Vers 41. Zij zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. Die wel de vruchten op haar tijd zullen geven. Let op haar tijd. Die vruchten op haar tijd zullen geven. En dan zegt de Heer, vers 43, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u, boze wijngaardeniers, van u zal worden weggenomen en een volk gegeven, dat wil zeggen gegeven zal worden aan een volk dat zijn vruchten wel en op tijd voortbrengt. Aan een ander volk. Welk volk? Ja, het is niet het Joodse volk, dus het is een heidens volk. En zeg niet, het is de gemeente. Nou, als het kort moet, dan zeg ik ook, het is de gemeente. In de praktijk is het de gemeente. Maar nauwkeurig kan niet de gemeente zijn. De gemeente is namelijk de vrucht. Dat begrijp u toch? Dus de vrucht van die wijngaard moet daaruit voortkomen. Toch? Dus wie is dan dat volk? En je kunt ook niet zeggen heidenen, want dan had het moeten zijn de volken. En aan de volken gegeven, of aan volken. Maar in ieder geval meervoud. Nee, maar het gaat om één specifiek volk. Welk volk dan? Aan welk volk wordt het woord van God de zaligheid toevertrouwd, opdat het als priesterlijk volk dat woord God zou prediken met als resultaat? Bekering, zal ik maar zeggen. En dat kan niet anders. Dat moet dus de 10 stammen zijn. En daar heb ik een goed bewijs voor, want er staat een gelijkenis net voor. Namelijk, vers 28. Een mens had 2 zonen en gaande tot de eerste zei, zoon, ga heen, werkheden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide, ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij heen. En ging dus aan het werk in de wijngaard. Heb je die? En gaande tot de tweede, let op de volgorde, de tweede, tot de tweede zoon zei hij hetzelfde. En deze antwoordde en zei, ik ga heer, maar die ging niet. En toen was de vraag, wie heeft de wil des vaders gedaan? Maar u begrijpt toch wat dat is? Degene die zei, ja pa, maar het niet deed, die dus wel de heer diende met de lippen, maar niet met het hart, is uiteraard het Joodse volk. Toch? Want er kwam niks van terecht. Nou, maar goed, dat staat in de volgende gelijkenis. Natuurlijk is dat het Joodse volk. Het zijn de boze landlieden, om zo te zeggen, in die andere gelijkenis. Maar diegene die zei, nee pa, maar het wel deed, was zijn broer. Sterker nog, zijn oudere broer. Dat staat er ook bij. Gaande tot de eerste, zei hij, ga heen werkheden in mijn wijngaard. Maar die deed het niet. Dat zijn uiteraard de tienstammen. Die deden het niet, maar kreeg later berouw. En dat deden het dus toch. Tienstammen die het niet deden, werden in ballingschap weggestuurd enzovoort, kregen later berouw, kwamen alsnog tot geloof enzovoorts. En namen de priesterlijke functie van die andere broer over. En dus Efraïm nam de priesterlijke verantwoordelijkheid over van Juda. Of de tien stammen namen het over van de twee stammen. En ik kom er later op terug, want Romeinen 11 is anders niet te verklaren. Ik moet wel. Romeinen 11, twee olijfbomen. Een vruchtbare en een onvruchtbare. Weet je nog, die takken die verwisseld worden. Nou goed. En van de laatste categorie staat er, ja, maar als die in het geloof niet blijven, zullen zij alsnog afgesneden worden. Kan je ook nooit over de gemeente zeggen, maar je kunt het wel zeggen over de tien stammen. Wanneer die in het geloof niet blijven, zullen zij, net als de Joden eertijds, worden afgesneden uit deze functie. En dat gebeurt ook zodra de gemeente is opgenomen. En dan gaat de verantwoordelijkheid terug. Nou ja, via een zevenjarig proces eigenlijk dan, maar het gaat terug naar het Joodse volk. Zie. Dus leg deze gelijkenissen naast elkaar, dat hoef je trouwens niet te doen, ze staan naast elkaar. En dan begrijp je precies waar het over gaat. Dat andere volk is de broer, de oudere broer van Juda. Het is alleen moeilijk om te zeggen, want als je tegenwoordig tegen evangelische christenen spreekt over hun oudere broer, dan denken ze dat we het over de Joden hebben. Want iemand heeft die uitdrukking ooit eens een keer. Weet je wel, Israël onze oudste broer? Helemaal niet, wij zijn de oudere broer. Ja, nou goed. Ja, dat is zomaar een hoofdstuk, Matthäus 21. Maar wat denkt u van, even in het voorbijgaan, de barmhartige Samaritaan? Waarom was de dat is een type van de Heer Jezus, dat begrijp u toch. En de Heer zelf vertelt de gelijkenis. Maar waarom noemt hij zich dus zelf een Samaritaan? En dan kun je wel zeggen, ja, dat betekent een verachte. Ja, dan had hij ook wel kunnen zeggen een tollenaar of zoiets. Waarom noemt hij zich Samaritaan? Omdat Samaria de hoofdstad was van de tien stammen. Hij identificeert zich daarmee met de tien stammen van Israël. Zie? En nou we het toch over verachten hebben. Ik had niet verder gelezen in Matthäus 21, maar het volgende vers zei: voorwaar zeg ik u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want, onthoud wat ik zeg en anders schrijf het op, hoeren en tollenaren zijn de vrouwelijke dan wel de mannelijke uitbeelding van de tien stammen van Israël. Ontrouwen namelijk. Is de betekenis van beide termen. Ontrouwen. Ze dienen iemand anders. En dat is wat de tien stammen deden. Altijd al. Maar niettemin zijn de hoeren en tollenaren die de Joden voorgaan in het koninkrijk. Zie. Dat verhaal is altijd het vaste beeld. En dus Maria Magdalena, een type van de tien stammen van Israël. De hoer. Uit wie zeven boze geesten werden uitgedreven, weet je nog? En wie komen we tegen in Glastonbury? Nou, eerst in een bootje bij Jozef en Arimathea, maar dan in Glastonbury. Maria Magdalena. En waar ging ze vervolgens naartoe vanuit Glastonbury? Inderdaad, naar Zuid-Frankrijk. En daar kun je haar losse onderdelen nog bezichtigen, om het oneerbiedig te zeggen. Met, hoe heet die conferencier toch? Wat is die conferentie van de lachende kerk en zo? Fons Jansen. U weet wel, reliquieën, losse onderdelen van heiligen, zei hij. Nou goed, laat maar zitten. Maar je kunt de schedel nog bekijken, jazeker wel. Goed, barmhartige Samaritaan, ja. Nou goed. Wat denkt u eigenlijk van de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15? Daar heb je nog eens een keer twee broers. Weet u nog? Er waren twee zonen en de ene zei: vader, geef mij mijn deel. Hij was kennelijk erfgenaam, de eerstgeborene. Toch? Hij zei: geef mij mijn deel. En hij ging er vandoor. En kwam, raakte zijn goederen kwijt enzovoort, kwam achter de varkens terecht. En u weet, een varken, het zwijn, is het heilige dier van de Kelten. Daarom kun je tegenwoordig in Glastonbury... datzelfde Glastonbury, ja. Dan kun je, elke winkel kun je beeldjes en dingetjes kopen in de vorm van een varkentje. Varkentje zus, varkentje zo. Nou, de Keltische heiligen, want ze willen dat christendom wegredeneren en claimen alsnog de oude Keltische tradities. En het is ook hulders wat daar trouwens. Maar goed. En dus het zwijntje, ja. Ik blief er nog wel eentje, denk ik altijd. Maar dat is uit andere Keltische literatuur. Laten we zitten. Ja. Goed. Maar deze zoon gaat er vandoor en zit achter de zwijnen. Dan is het een Kelt, want dat is eigenlijk het verhaal. En zegt, dan komt tot één keer, wordt aan Ephraim, wordt aan zichzelf ontdekt. Heb ik u vorige keer gelezen uit Jeremia 31, maar dat weet u vast niet meer. Maar dat doet er niet toe. He? En hij was aan zichzelf ontdekt. En hij staat op en hij zegt, ik ga naar mijn vader. Ik heb mijn zoonschap weliswaar verspeeld, maar ik meld me gewoon als personeel. Ik wil uw knecht zijn. En wat er gebeurt is, vader ziet hem van verre, allen die verre zijn, de eilanden de zee. Vader ziet hem van verre komen en sluit hem in zijn armen en zegt, dienstknecht, ik ga je tot zoon stellen. Eenvoudig is natuurlijk dat het een uitbeelding is van hoe een zoon tot bekering komt, dat is waar. Maar dan zit je met een heleboel vragen. Wat algemener is, het is een beeld van de gemeente. Dat klopt ook. Maar wat was de gemeente dan voor de gemeente was? Zie, wat is de achtergrond van? En de achtergrond van de gemeente is dat de gemeente weliswaar tot zoon gesteld wordt, maar oorspronkelijk ook inderdaad zoon is, maar zijn goederen heeft doorgebracht en al dat soort dingen meer. De gemeente komt voort uit het instammen van Israël. Dat is het verhaal. En wij komen tot de Heer als dienstknecht, natuurlijk. Maar deze, ja, dat kan al wel zijn, maar je bent mijn zoon en ik stel je ook als zodanig aan. En wie wordt er jaloers? Dan zijn we terug in Romeinen 10, hè, waar we oorspronkelijk vandaan kwamen. Wie wordt er jaloers? U weet wel, de Joodse volk zal tot jaloersheid verwekt worden door een ander volk. Wie wordt er jaloers? Die zoon die nooit weg was. Het Joodse volk dus. Wordt tot jaloersheid verwekt door die zoon die wel weg was, maar terugkomt. Heb je dat? Ephraim dus. Het klopt precies hoe je dat ook keert of bent. Het is maar kleine dingetjes, maar het doet de gelijkenis volkomen recht uiteraard. Daarna, je hebt natuurlijk ook heel veel onopvallende beelden. Je denkt als je de gelijkenis hebt van de rijke man en de arme Lazarus, dat je bij precies hetzelfde terechtkomt hoor. De rijke man als beeld van het Joodse volk. Rijke Joodse leven, denk ik altijd, maar het loopt slecht af. Maar Lazarus als beeld van de 10 stammen van Israël, inderdaad. En die staat op uit de dood. Ja, een beetje vreemde manier, maar niettemin. Zie? En die predikt alsnog het evangelie aan de broers van de rijke man. Als je het verhaal niet kent, kan het nou niet meer uitleggen, want we moeten al lang ophouden. Maar die heb je toch? Vandaar, daar heb je ook die 2 in die 10 stammen.
De verloren zoon, dat is de jongste zoon.
Wellicht. Hij is in ieder geval ten achter gezet. Ja, ik weet het, want van die andere staat het is de oudste zoon. Hè? Ja. Die was in het veld en als hij thuis kwam. Ik weet niet wat er van die eerste precies staat.
Ja, in vers 12.
In vers 12 is de jongste die weggaat, dat is de oudste. Daar is niks mee mis. Men leest in het boek Genesis. Want wie krijgt het eerst geboorterecht? De jongste van de 2, dus er is niks mee mis. Dat grijpt nog veel verder terug dus. Hè? Nou goed. Maar wat denkt u van de ware is 10 melaatse. Waarom 10? De ware is 10 melaatse. Dat is Lucas 17. Ze werden door de Heer genezen. En raad is wat? Er komt er maar één terug. En dat was een Samaritaan. En de strikvraag is, waar zijn de 9? Ik vind het een prachtig verhaal. Die 10 zijn een beeld van de 10 stammen. En die 1 die terugkeert, dat is gewoon de gemeente. Hoe symboliek. En het is een Samaritaan, wordt rechtstreeks verbonden, dus ook via die terminologie met de 10 stammen van Israël. En meld je bij de priester en dat met de hoge priester, of meld je bij de priester en dat soort dingen meer. Nou, dat moet de betekenis ervan zijn. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4, die daar was bij die bron van Jacob, die Jacob nog gegraven had op een stuk land wat hij aan Jozef gegeven had. Heb ik nog, weet u nog waar we het over gehad hebben 4 weken geleden? Belofte aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Uitgedrukt in dat stuk land. Van Jacob naar Jozef, daar een bron. En bron staat heel de Bijbel door, altijd voor beloften, belofte Gods. U weet wel, de bron die gaat soms van alles mee mis. Anderen maken er zich meester van. Ze gooien de bron dicht. Ze graven hem weer open. Het water is bitter. Maar het gaat altijd over diezelfde bron. Het woord van God. Belofte God. Abrahamitisch verbond. Dat is het eigenlijk. Nou goed. En maar die bron die was daar. En daar verschijnt die vrouw uit Samaria. Raad eens wat. Die erkent de Heer als de Messias. Maar die vrouw is een beeld van de 10 stammen van Israël. En door haar komen vervolgens in tweede instantie, of worden vervolgens de inwoners van Sichem geroepen enzovoorts. En die komen tot geloof. En die zeggen, nou ja, dat is niet omdat die vrouw het ons verteld heeft. We hebben het van hemzelf gehoord. En dus de vrouw verdwijnt van het toneel. En dat is precies waar het om gaat. Want voor ons maakt het ook geen bal uit hoe het evangelie bij ons gekomen is. We hebben het uit het woord Gods en daardoor zijn we kinderen Gods en toegevoegd aan de gemeente. Maar historisch ging het via de 10 stammen van Israël. Waaraan wij dus juridisch deel gekregen hebben. Daar gaat het maar om. Wie wij ook zijn en van wie wij ook afstammen, want heeft er daarna niks meer mee te maken. Zie? Je vindt het toch prachtig uitgebeeld, hè? En hij bleef daar 2 dagen, uitbeelding van onze bedoeling. Ja, het zit er echt vol mee. Maar goed, ik moet er natuurlijk langzamerhand mee ophouden. Maar wat denkt u? Genezing van de zoon van de koninklijke hoveling. Op afstand. Hij was er niet eens bij. Hij was er niet eens in betrokken. Dat is een zaak tussen de Heer en zijn vader. Dat is een zaak tussen Jehovah en Jozef, om zo te zeggen. Vroeger al, beloften die gedaan zijn, ze worden vervuld. En die zoon, dat is dus die stammen van Israël, hoeft niet eens dichterbij te komen, kan gewoon blijven waar hij is, hij wordt genezen. Niemand heeft het in de gaten, niemand is erbij. Maar later wordt vastgesteld dat precies op dat tijdstip gebeurde het. En wat hebben wij vastgesteld? Terwijl het evangelie uit Jeruzalem naar Samaria gaat, wordt dezelfde tijd het evangelie gebracht in Brittannië. Met als resultaat de officiële bekering van het volk. Daar gaat het maar om. En daarna zeg ik, ook een brief als die aan Filimon, daar begrijp ik dus helemaal geen snars van. Tenzij die weggelopen slaaf Onesimus, die in zijn, terwijl hij weggelopen is, Paulus tegenkomt in zijn gevangenis en daar door Paulus tot geloof gebracht wordt en dan teruggestuurd wordt naar zijn meester, tenzij dat die Onesimus, die slaaf, een type is van de 10 stammen van Israël. Ze zijn weg. Dat is die verloren zoon. Ze zijn weg. Maar in hun ballingschap, daar ergens op de eilanden, de zee, waar dan ook, maar in het bijzonder Caradoc in Rome, loopt Paulus tegen het lijf daar, in datzelfde huis, enzovoorts. En die komt tot geloven, wat Paulus tegen Caradoc zegt. Hij zegt, ja, jij als opvolger, als erfgenaam van Jozef, je bent verantwoordelijk. Toch? En nou de Heer dienen. Eerstgeborene, nou de Heer dienen. En hij heeft het gedaan. Zelf ging hij terug naar zijn eigen land. En zijn zoon nam de honneurs waar in Rome. En werd de opvolger, zou ik maar zeggen, van de apostelen in Rome. Als eerste opziener, bisschop, van mijn paus. Dat kan je al schelen. In Rome enzovoort. Maar zo ging dat. En dat is het verhaal wat erachter steekt. De symboliek die erachter steekt. En de weggelopen slaaf is dus gewoon een type van Caradoc. Maar Paulus stuurt hem weg om alsnog de Heer te dienen. En zo moet dat natuurlijk ook. Nou goed, dus ook, zo kan ik uren doorgaan. U weet wel, die 2 vrouwen. Die 1 was 12 jaar en die moest dus vruchtbaar worden. En die ging dood. Want nou mag ik het snel zeggen. Maar al die tijd dat dat meisje er was, was er een andere vrouw. Die had vruchtbaar moeten zijn, maar was het niet. De bloedvloeiende vrouw. Heb je toch? Die was 12 jaar ziek en dat is precies zo lang als dat het dochtertje leefde tot ze dood ging. Zijn dezelfde 12 jaren. 12 jaren voorbij, dochtertje van je Iris ging dood en de bloedvloeiende vrouw werd genezen. Nou, het dochtertje van je Iris, het dochtertje van de overste van de synagoge, is een beeld van het Joodse volk, had vruchtbaar moeten worden, maar werd het niet. In plaats daarvan stierf het, dus het Joodse volk. En die andere vrouw, is een beeld van de tienstammel van Israël, was altijd al onvruchtbaar, is nooit vruchtbaar geworden. Ik denk dat ze exact 24 was, dus maar laat maar zitten. Voor zover die dingen exact zijn dan, maar zo worden ze in de Bijbel voorgesteld. Maar die wordt bij die gelegenheid genezen. Ze kan niet een beeld zijn van het Joodse volk, want dat was dat meisje tezelfde tijd. Ze is ook niet een beeld van de volkeren, dat was die grote schare die om hen heen drong. Wat stelt ze dan voor? Degene die hem van achter in het geheim aanraakte. Van afstand, zeg maar. Tien stammen van Israël, wat wou je er nou anders van maken? En bij nader inzien, ik heb tijdenlang aangehikt tegen die geschiedenissen die tekenen in het Nieuwe Testament, al die mensen die genezen werden, want het was altijd een idee van, ja, is het nou, dus, want daar is de discussie dan over, als er al discussie over is, maar dan is de discussie, is die man, die vrouw die genezen wordt, nou een beeld van Israël dat in de toekomst alsnog tot geloof zal komen? Of is het een beeld van de gemeente die in onze dagen tot geloof komt, zal ik maar zeggen? Het antwoord is, dat is in ongeveer.